Ik wil met u beginnen een gedeelte te lezen uit Genesis 1. Ik zeg wel eens meer, als je bijbelstudie wilt doen, moet je voor in de Bijbel beginnen. Nou, dat doen we dan nu vandaag even. Genesis 1, vers 1, waar staat: in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dan vers 2, de aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: daar zij licht, en daar werd licht. Tot zover. Ja, u zult zien dat we daar voorlopig nog even niet mee klaar zijn met deze eerste versen van de Bijbel. Ik weet wel, het lijken wat eenvoudige versen, het lijkt ook een eenvoudige zaak, dat wat hier vermeld wordt. Maar bij nader inzien is het toch niet zo eenvoudig als we misschien wel gedacht hebben. Zij genadig hoe vandaag aan de dag, en dan spreek ik maar over de Nederlandse situatie, hoe vandaag aan de dag nogal veel drukte gemaakt wordt over dit Genesis 1. Drukte over hoe deze wereld, deze schepping tot stand gekomen zou zijn. Nou, hoe een schepping tot stand komt, dat is heel gemakkelijk. Een schepping komt tot stand door schepping. Dat is makkelijk, dus daar hoef je helemaal niet meer over te discussiëren. Toch gebeurt dat vandaag aan de dag. Ik heb dan ik moet eerlijk zeggen, dat is een heel persoonlijke kijk die ik u nou meedeel. Maar ik moet zeggen toch dat ik er een beetje moeite mee heb. Niet dat het niet zinvol zou zijn om je daarmee bezig te houden, maar omdat het zo het paard achter de wagen spannen is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in het verleden heel wat literatuur gelezen heb over de oorsprong van de wereld, zowel van ongelovigen als ook van christenen. Want het leek me toch wel interessant om het te kunnen bewijzen, hoe het dan precies was. Hè? Het zij het een, het zij het ander. Als je er maar een bewijs voor hebt, dan wel, dan sta je sterk. Hè? Je wil weten hoe het zit en je moet er een grondslag voor hebben. Achteraf blijkt dat zo'n bewijs helemaal niet te leveren is, want het gaat, zoals het gaat in verband met deze materie, net zoals met alle andere dingen, een bewijs is er niet, tenzij dan dat we eerst uitgaan van bepaalde axioma's. Dat we uitgaan namelijk van bepaalde vooraangenomen dingen. Het enige waar ik vanuit wil gaan, ook vandaag, dat is van de betrouwbaarheid van de schrift. Ik weet wel, dat klinkt als een open deur intrappen, hè? Een goedkope manier om bij het publiek in de gratie te komen, zal ik maar zeggen. Wij geloven in de betrouwbaarheid van de schrift. We geloven de Bijbel van kaft tot kaft. Ja, ja, dat kun je wel aardig zeggen. Vooral zolang je hem dicht houdt. Dan is het niet zo moeilijk. Maar als je hem open gaat doen, dan wordt het iets moeilijker. Want dan word je geacht ook inderdaad te bestuderen dat wat de schrift zegt. En als je hem gelooft, word je geacht ook te geloven dat wat je erin leest. En ik weet het, u hoeft me dat niet te vertellen, ik weet het hoe dat gaat. Wij lezen de schrift, maar eventueel ook een ander boek, en we denken dat er iets staat. En dan achteraf blijkt dat er wat anders stond. Dat wij het verkeerd gelezen hebben, dan ligt het aan ons. Dat wij niet nauwkeurig genoeg acht hebben gegeven op de woorden, en daarmee op het woord van God of eventueel een ander boek, want daar doen zich precies dezelfde verschijnselen voor. En ik zeg u dit tot waarschuwing van tevoren, omdat zal blijken dat we ons vandaag helemaal niet zullen bezighouden met de vraag of deze wereld nou geschapen is of door evolutie tot stand komt. Want ik wil wel bijbelstudie doen, maar niet over belachelijke onderwerpen, want dat vind ik een belachelijk onderwerp. He? De wereld is natuurlijk niet door evolutie tot stand gekomen. Dat is maar onzin ook. Dat is zoveel als dat we zouden geloven dat als je nou maar een rotje gooit in een mesthoop, dat er dan vanzelf een mooi kwartshorloge uit ontstaat. Ja, dat is puur toeval natuurlijk, dat begrijp ik ook. He? En dan kun je dan wegredeneren door te zeggen, maar je moet het ook langzaam doen. Hoewel ik dat nooit helemaal begrijp, hoe een grote knal langzaam tot stand komt. Maar dat zal wel aan mij liggen dan, hè. Maar dat soort dingen, daar wil ik me helemaal niet mee bezighouden. En ik weet dat het wat cru klinkt misschien, maar ik vind het een belachelijk onderwerp. Alleen maar de overweging dat deze wereld vanzelf tot stand gekomen is, meestal redeneert men dan door een grote klap. Dus door een veredeld soort rotje. Ja, veredeld wil niet zeggen een beter, maar een slechter ding nog, hè? Een beetje groter. Dat is toch werkelijk te dwaas om los te lopen, dat daar serieus ons mee bezig te houden. Wat dus voorop staat, is dat God in de beginne de hemel en de aarde schiep. Niet door met rotjes te gooien, uiteraard, maar gewoon hij schiep dit. Wij zijn verleerd wat dat betekent, zo'n uitdrukking. Als wij praten over scheppende kunst en we moeten omschrijven hoe dat dan werkt, dan haal ik altijd maar die oude uitspraak aan van meneer Appel. Hè? Ja, hij is al zo oud, ik durf geen Karel meer te zeggen. Hè? Maar die zei, ik rotzooi maar wat aan. En dat heet dan scheppende kunst. Die man is dan creatief bezig en zegt zelf, ik rotzooi maar wat aan. Dan weet ik wel dat je zo'n uitspraak niet al te serieus hoeft te nemen. Maar het is toch wel een aardige weergave van wat er gebeurt. Ik heb begrepen dat als je naar Slagharen gaat, naar het ponypark, als ik het goed heb, dat je daar met een machine kunt knoeien waar verf in zit enzovoorts. En die maakt dan volautomatisch voor een kwartje een modern schilderij of iets dergelijks was het. Ik weet het niet precies, want zulke dingen die pleeg ik niet te onthouden. Maar dat gaat dan allemaal min of meer automatisch. Je slingert maar wat verf in het rond, hè? Of je gaat er met je voeten doorheen lopen of zo, en dan ontstaat er een schilderij. Kun je aan de muur hangen en daar kun je dan uren naar kijken en bovendien geld voor vangen uit de contraprestatie. Nou goed, inleveren jongens. Nou, daar wouden we het nou allemaal niet over hebben. Wat ik alleen maar wilde aangeven is dat dat begrip creativiteit, creëren, wat gewoon scheppen betekent, dat begrip niet geëvolueerd is, maar gedevolueerd is. Dat wil zeggen, wij weten niet meer wat het betekent. Wij geven er een veel te lage betekenis aan. Het gaat erom dat God creatief bezig was en hij deed dat niet voor niks, maar hij construeerde de hemel en de aarde. Hij construeerde deze wereld. Ik kom daar straks op terug, want we zullen zien dat zelfs meetwerktuigen gebruikt worden, niet alleen bij het construeren, bij het opbouwen, maar zelfs bij het afbreken. Zo nauwkeurig gebeurt dit allemaal. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Wel, ik moet er meteen op wijzen dat er niet staat wanneer dat gebeurde. En dat zeg ik met nadruk, omdat men maar al te gauw roept, ook vandaag aan de dag, dat zo'n 6.000-7.000 jaar geleden God de aarde en de hemel schiep. Nou, dan misschien 10.000 jaar geleden, als we alle trucendozen opentrekken en de geslachtsregisters van de Bijbel wat weten te rekken, met allerlei kunstgrepen, dan zeggen we, nou, dat was dan 10.000 jaar geleden zo ongeveer, hè? En verder terug kunnen we het ook niet rekken. En dan zeggen we, toen schiep God de hemel en de aarde. En ik zeg, dat staat hier niet. Er staat hier dat het was in de beginnen. Er staat een tijdsaanduiding bij, want in de begin is een tijdsaanduiding, maar er staat niet wanneer het was. En al het andere kun je niet bewijzen. Als je zegt 6.000 jaar of 10.000 jaar terug, dat is niet te bewijzen. Dat is allemaal hypothese en rekenwerk, en eigenlijk niet eens rekenwerk, het is meestal smokkelwerk eerlijk gezegd, waarbij de tijdrekening van de Bijbel geweld wordt aangedaan. Ik wil het daar niet over hebben, hier staat gewoon in de beginnen. Als we hadden moeten weten wanneer het precies was, dan hadden we wel een duidelijke aanwijzing gekregen in de schrift. Ik ken deze duidelijke aanwijzing niet. Dat wil niet zeggen dat hij er niet zou zijn, maar dat wil alleen maar zeggen dat ik hem niet tegen ben gekomen en er dus niet over praten kan. Er staat in de beginnen. Wanneer dat was, weet ik niet, maar het was in ieder geval lang geleden. Dat is één ding. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Ik moet er nog één ding bij zeggen, er staat namelijk letterlijk in het Hebreeuws de beide hemelen, twee hemelen namelijk. Het woord hemel staat in het meervoud, in een zogenaamde dualis. Dat betekent dat het er niet één is en ook niet veel, maar dat het er twee zijn. In de beginnen schiep God Hashamayim, de twee hemelen. Twee hemelen en de aarde en één aarde. En twee hemelen en één aarde samen vormen de wereld, de kosmos, of zo je wil, de schepping. De schepping bestaat uit twee hemelen en aarde. En voor de snelle studenten onder u, er zijn inderdaad drie hemelen. Toch? Ja, dus niet zeven, dat is een uitvinding van de Koran. Maar er zijn drie. Er zijn drie hemelen. De derde hemel behoort dus niet tot de schepping. De derde hemel is de plaats waar God woont, waar de troon van God staat. Het is de hemel der twee hemelen. Zo luidt de uitdrukking in het Hebreeuws. En dat hoort niet tot de schepping. Maar God maakte de schepping. God schiep hemelen, twee hemelen en één aarde. En de problemen ontstaan dan feitelijk bij het volgende vers. Dat wil zeggen, de discussies ontstaan meestal naar aanleiding van het volgende vers. Maar voor ik daar dieper op in wil gaan, wil ik een algemene even indruk geven van waar we het over zullen hebben, waar het om gaat vandaag. Wat ik u probeer voor te houden nu, in één dag, is dat Genesis 1 niet een verslag geeft van de schepping van hemel en aarde. Genesis 1 zegt ons dat hemel en aarde geschapen werden ooit. En dat zegt vers 1. Vers 1 van Genesis 1. En wanneer verder in Genesis 1 gesproken wordt over schepping, wanneer het woord scheppen gebruikt wordt, wordt het niet gebruikt meer voor de hemel of voor de aarde, maar alleen nog voor zielen, voor levende zielen, levende wezens, zegt de nieuwe vertaling, en verder niet. En het is een wijdverbreid misverstand dat God in 7 dagen de hemelen en de aarde geschapen zou hebben. Dat staat nergens. Echt niet. Dat staat nergens. Kunt u in de hele Bijbel niet vinden. En daar is ook een goede reden voor natuurlijk. Hè? Ja, alleen het feit al dat je dat niet kunt vinden betekent dat het niet zo is. Toch? Wat is nou makkelijker dan te zeggen dat God in 7 dagen de hemel en de aarde schiep? Dat staat er niet. Zo citeren wij een Bijbeltekst die zegt dat God in 7 dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dat is wat anders. Ik hoop u dat in de loop van deze dag verder te laten zien, dat dat daarbij gaat om heel andere dingen. Dat maken en scheppen en formeren 3 verschillende begrippen zijn die we alle 3 gebruikt worden in Genesis 1... Maar dat scheppen slechts gebruikt wordt voor het tot stand komen van de hemel en de aarde. En dat is alleen in vers 1, Genesis 1 vers 1. En dat scheppen vervolgens nog gebruikt wordt voor het tot stand komen van levende zielen. En dat is op de 5e dag en de 6e dag. Maar verder wordt er niet over scheppen gesproken, maar alleen over maken en formeren. En wat ik u dus wil laten zien is heel in het kort dat de door God geschapen hemel en aarde uit Genesis 1 vers 1 vervolgens, en daar zit hem de clou, vervolgens woest en ledig is geworden, waarna God in 7 dagen hemel en aarde herstelt. En dat woord herstel, dat heeft ook zijn naam gegeven aan deze leer, deze theorie die ik u vandaag voor wil houden. Want men noemt deze redenering de restitutieleer of restitutietheorie. En institutie, daar weet u waarschijnlijk van wat het is, hè? Institutie, dat is de instelling van iets. En restitutie is de herstelling van iets. En waar het om gaat is dat in die 7 dagen niet sprake is van het tot stand komen van een schepping. Er is niet sprake van een schepping, maar er is sprake van een herstel van de schepping. Er is sprake van restitutie. En denk niet voor de volledigheid zeg ik er maar even bij. Denk niet dat dat een leer is die door mij is uitgevonden. Ik heb van jongs af aan nooit anders geleerd. Ja, op de lagere school moest ik ook leren. Op de 1e dag schiep God het licht. Op de 2e dag schiep God het uitspansel. Enzovoort. Verder ben ik het vergeten. Maar dat leerde ik nadat ik eerst geleerd had hoe het wel was. En achteraf is gebleken dat het inderdaad klopte wat ik geleerd had. Dat is lang niet altijd het geval hoor. Bij u niet, bij mij ook niet. Maar dit klopt inderdaad wel. Als je de schrift onderzoekt, zal blijken dat de schrift nergens spreekt over een schepping in 7 dagen. Integendeel, dan wordt geleerd dat de Bijbel spreekt over een herstel van een gevallen wereld. En wij leven tot vandaag aan de dag in zo'n herstelde, gevallen wereld. Waarbij je herstel niet moet opvatten als een volmaakt gemaakte wereld, want dat is niet zo. Maar een tot op zekere hoogte gereconstrueerde wereld met een bepaald doel, uiteraard. En we zullen het daar ook vandaag over hebben. Want veel belangrijker dan de directe bestudering van versen en woorden in de schrift is de bestudering van de grote lijnen in de schrift die we daar op kunnen bouwen. En die ons verklaren waartoe alle dingen zijn zoals ze zijn. En dat is de beste proef op de som die er is. Ik herinner mij, dat weet u misschien niet, maar velen van u weten dat wel. We hebben hier in Leeuwarden ooit een keer een bijbelstudiedag gehouden. Niet over het tot stand komen van de wereld, maar over de vorm van de wereld. Over de verhouding tussen hemel en aarde. En ik heb gedacht, dat gelooft niemand, hè, als ik ze dat vertel. Maar achteraf bleek dat men het wel gelooft om verschillende redenen. Men zegt dat ook vaak. Er zijn mensen die horen banden daarvan en die komen dan achteraf bij me en zeggen... Nou, ik zat heel in spanning wat het worden zou, want ik had het niet aan het begin van de dag aangekondigd... Waar het een en ander toe zou leiden. Dus men heeft die banden af zitten luisteren, heel netjes tot in de laatste band eigenlijk pas blijkt waar het allemaal op uitkwam. Maar mensen vertellen mij dat ze dingen geloofden. Niet omdat het bewijsmateriaal zo goed was, maar omdat het alle dingen verklaart. Omdat het in overeenstemming is met de algemene strekking van de schrift. Met het algemene inzicht wat men heeft van de schrift. Omdat die leer die ik daar uiteengezet heb, God zijn gerechte plaats in de schepping teruggeeft. Ja, die was je niet kwijt hoor, maar wij denken dat hij die kwijt is, hè. En daar gaat het om. Dat is een veel belangrijker argument dan al die kleinere details van er staat een woord hier en er staat niet op, maar er staat in of iets dergelijks, hè. Voorzetsels die verkeerd vertaald zijn en dat soort dingen. Dat spreekt niet zo geweldig aan, maar waar het om gaat is dat we komen tot een algemene kijk, een algemene beschouwing op de wereld, op de schepping, op de dingen zoals ze... er zijn en bovendien dan krijgen we inzicht in de reden waarom ze zo zijn. Waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En dat is de hoogste kennis in feite die de mens zich kan verwerven. Daar dient alles toe. Daar is de wetenschap op gericht. Om de dingen te verklaren. Niet de details, maar de grote lijnen. Maar men kan die grote lijnen niet verklaren omdat de details niet kloppen natuurlijk. Omdat men zich verliest... En bovendien omdat men altijd de verkeerde kant op gericht is van God af. Wel, wat wij van vandaag zullen doen hier is de schrift openen en zien wat de Bijbel zegt over het tot stand komen van de wereld. En nou voor de verandering wil ik dat nou eens niet doen beginnend in Genesis 1 vers 1 en 2. Want er is al zoveel discussie over geweest, dat bewaren we tot even verderop vandaag. Want ik wil eerst met u gaan naar het Nieuwe Testament. Wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt over de oorsprong van de wereld. Dat is een belangrijke zaak, omdat juist het Nieuwe Testament ons openbaart waartoe alle dingen zijn. Waar het allemaal toe leidt. Daarom ga ik naar het Nieuwe Testament toe. En ja, u begint al te bladeren. Kijk, dit zijn de echte Bijbelstudenten. Hè? Die beginnen al te bladeren voordat je maar een schriftplaats noemt. Ik zeg Nieuwe Testament en ze bladeren er al naartoe. Maar... Ik ga zo meteen naar Matteüs 7, dus ik kan u dat vast opzoeken. Het gaat er namelijk om dat we in het Nieuwe Testament twee verschillende uitdrukkingen vinden... die door de vertalers zijn opgevat als sprekend over de oorsprong van deze wereld. Het zijn twee totaal verschillende woorden en ik schrijf ze voor het gemak even op het bord. Dan heb je iets om er tegenaan te kijken. Dat is in de ene kant het woord temelio... Dat lijkt op Grieks, hè? Min of meer, ja, je moet voorzichtig zijn tegenwoordig, hè? Maar temelio, dat is inderdaad een Grieks woord, een Grieks werkwoord. En daar schrijf ik nog een ander woord naast. Dat is het woord kataballo. Het werkwoord, kataballo en temelio. Dat woord temelio, dat zullen we opzoeken in de schrift. Dat is een heel eenvoudige uitdrukking. En ik heb al gezegd, we gaan naar Matteüs 7. Daar vinden we het namelijk de eerste maal in het Nieuwe Testament. Dat is Matteüs 7, vers 25. Dat is de bekende gelijkenis van die man die zijn huis bouwt op de rots. Het is meer bekend van een liedje dan van het lezen in de Bijbel, vrees ik, maar goed. Maar er staat over een voorzichtig man, een verstandig man... die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En dan Matteüs 7, vers 25, er staat... En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen... en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond... En dat woord gronden, dat is de vertaling van dit Griekse woord themelio. En gewoonlijk wordt het vertaald met funderen, fundament leggen, we zullen dat zo zien. Hier is het vertaald met gronden. En het gaat er nu om dat als je een huis bouwt, dan moet er uiteraard eerst het fundament gelegd worden. En dit huis heeft als fundament deze rots. Het is daarop gefundeerd. Het gaat mij erom dat we zien dat het woord themelio te maken heeft met het leggen van een fundament. Met de basis van iets leggen. Dat vinden we ook een eindje verder in Lucas 6, want we doen het vandaag zeer systematisch. Ga ik naar Lucas 6, vers 48. Gaat over dezelfde zaak in feite, maar nu weergegeven door Lucas. Lucas 6, vers 48. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en legde het fundament op een steenrots. En het woord wat in Matthäus 7 vertaald werd met gronden is hier vertaald met legde het fundament. Dus dat, die hele uitdrukking, het fundament leggen, is één woord, namelijk themelio. En het wordt hier dus gebruikt in precies dezelfde betekenis. En het volgende vers is dat weer het geval, vers 49. Die een huis bouwde op de aarde zonder fundament, hier wordt het zelfstandig naamwoord gebruikt, themelios. Maar het gaat om precies hetzelfde, het leggen van een fundament. De basis van iets. Wel, er zijn vele schriftplaatsen die erover spreken, over dit fundament, over het themelio, maar ik wil u voorlopig nog één noemen. Dat is in Hebreeën, Hebreeën 1. Daar vinden we namelijk een aanhaling uit het Oude Testament. En daarbij gaat het om het fundament van de schepping. Dat is Hebreeën 1, vers 10. Waar staat, gij Heere hebt in de beginnen de aarde gegrond. Gefundeerd dus. Dat zou een consequentere vertaling zijn. Gij hebt in de beginnen de aarde gefundeerd en de hemelen zijn werken uw handen. Merkwaardig dat hemelen hier inderdaad het meervoud staat. De aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Wanneer werd de aarde gegrond, staat er? Want dat is aardig, dat staat erbij, hè? In den beginnen. Gij hebt in den beginnen de aarde gegrond. Het fundament van de aarde en eigenlijk dus ook van de hemelen werd gelegd in de beginnen. Dit vers verwijst dus naar Genesis 1 vers 1. En ik moet er volledigheidshalve bij zeggen dat het aangehaald is uit Psalm 102. Psalm 102 vers 26. Gij hebt in de beginnen de aarde gefundeerd, want de aarde is gefundeerd. Dat wist u misschien niet, maar de aarde rust op een fundament en staat vast, onbeweeglijk. Heb je misschien anders geleerd, daar gaat het nou niet om, maar het gaat er nou om wat de Bijbel zegt. We geloven immers de Bijbel van kaft tot kaft, binnenlangs dus, hè? Niet buitenom. Hè? En er staat de aarde gefundeerd, is rust op een fundament. Betrekkelijk eenvoudige zaak, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we zien dat hier de uitdrukking themelio, leggen van een fundament, gebruikt wordt in verband met de schepping, namelijk die van Genesis 1 vers 1. Eén aarde, twee hemelen, ze worden allemaal genoemd in dit vers, en ze worden in de beginnen geschapen, zegt Genesis 1 vers 1, maar Hebreeën 1 vers 10 zegt, ze werden in de beginnen gefundeerd. En daar gaat het dus om hetzelfde. Het gaat er dus om dat themelio van de aarde en van de hemelen, dat overeenkomt met de schepping van de aarde en de hemel. Daar gaat het om het leggen van het fundament, maar verder ook over de totale afbouw. Maar dat zullen we laten zien. We moeten even deze uitdrukking vasthouden. Want we kennen namelijk een andere uitdrukking in het Nieuwe Testament. En daar komen we bij het andere woord, kataballo. Het is namelijk zo dat we een andere uitdrukking kennen die altijd vertaald wordt in de Statenvertaling, althans, met grondlegging. Dus een vaste uitdrukking, de grondlegging der wereld. En dat is een heel eigenaardige uitdrukking. Hij komt het eerst voor, want ik ga gewoon het rijtje af, in Matthäus 13. Matthäus Matteüs 13, vers 35. Waar het gaat om het spreken in gelijkenissen door de Heer Jezus. En er staat dan dat dat gebeurde. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. En nou staat er dus niet temelio, maar kataballo. Dat is een andere uitdrukking. En dat is een belangrijke zaak, want wat betekent dat woord eigenlijk? En er zijn verschillende manieren om dat op te zoeken, hè, wat een woord betekent. Je kunt een Grieks woordenboek nemen en nagaan wat het woord betekent. En u zult zien dat het opgevat wordt over het algemeen als het leggen van een fundament. Maar dat is een beetje raar, omdat we zo'n uitdrukking al hebben in de schrift. Temelio. Maar wanneer we die uitdrukking in de schrift nazoeken, dan blijkt dat die in het Nieuwe Testament 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 keer voorkomt. En bijna altijd in verband met de wereld, grondlegging der wereld, fundamentlegging der wereld, zo heeft men dat dan opgevat in de vertaling. Maar er zijn een paar verschijnselen, een paar voorkomens van dat woord, waarbij het niet in verband gebracht wordt met de wereld. En daar zie je precies wat het betekent. Want wat betekent het? Wel, dat is heel eenvoudig. Dan gaan we even de etymologie af. De oorsprong van het woord dus. Dat is niet van doorslaggevende betekenis, maar het is toch wel verhelderend. Want kata is in feite een voorzetsel en betekent neder, naar beneden. Het geeft een richting aan. Kata is naar beneden. En ballo, dat is afgeleid van het Nederlandse woord ballen, hè? Dat betekent namelijk werpen. Ja, ik draai de zaak een beetje om, maar daar heb ik wel eens meer schik in, hè? Ballo betekent gewoon werpen. En als je het woord dus gewoon letterlijk vertaalt, dan betekent het nederwerpen. Niet grondlegging, maar nederwerping. Inderdaad, met geweld. Want ballo geeft aan dat het met geweld gebeurt. Niet constructief, niet nauwkeurig, maar ruw. Maar het is interessant, we zullen eerst eens kijken wat er van gezegd wordt in uitdrukkingen waar het niet gebruikt wordt in verband met de wereld. Zodat we onbevooroordeeld zijn. En dan ga ik eerst naar 2 Korinthe 4. Daar is de betekenis heel duidelijk. 2 Korinthe 4. Daar spreekt Paulus over zichzelf. En de gelovigen in het algemeen, waar hij spreekt over het feit dat we nieuw leven hebben in Christus. En dan staat er in vers 7 van 2 Korinthe 4: maar wij hebben deze schat in aarden vaten, nieuw leven in dit oude lichaam. We hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd. Wij worden verdrukt, wij als gelovigen worden verdrukt, maar we hebben dat nieuwe leven van Christus in ons, dus we worden niet benauwd. Wel verdrukt, maar niet benauwd. En dan vervolgens vers 8, twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Het ontbreekt ons wel eens aan moed, dat wil zeggen, onze moed is vaak niet groot genoeg, maar mismoedig zijn we niet. Dat wil zeggen, we verliezen niet alle moed. We houden echt nog wel wat over, hè? En dan vers 9, vervolgd, doch niet verlaten. We worden wel vervolgd, maar we zijn niet helemaal alleen gelaten, want we hebben altijd die schat in aarden vaten. We hebben altijd Christus in ons. De hoop der heerlijkheid, zegt Paulus in de Colossensebrief. En dan vervolgens vers 9, nedergeworpen, doch niet verdorven. Nedergeworpen, en daar staat dat woord. Kataballo, nederwerpen dus. Nedergeworpen, letterlijk vertaald en blijkbaar goed vertaald, want het past volstrekt in het verband waarin het hier aangehaald wordt. Gaat over dingen, verdrukkingen, benauwdheid, dat wat de gelovigen overkomt. maar wat hem niet vermag te breken, eenvoudig omdat hij een nieuwe schepping is in Christus. Wij worden dus nedergeworpen, maar niet verdorven. En verdorven wil zeggen vernietigd worden, hè? Helemaal vergaan. Maar dat gebeurt er met ons niet, want wij zijn immers in Christus en Christus is in ons. Maar wij worden wel nedergeworpen. Kijk, daar heb je de eenvoudige betekenis. En dit kun je nooit vertalen met gefundeerd. Want dan zou het ineens een positieve betekenis krijgen. En dat heeft het hier niet. Al deze uitspraken hier hebben een negatieve betekenis. En hier is ook niet ineens sprake van een omkering of verandering van onderwerp. Want vers 10 gaat gewoon verder met altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende. En vers 11, want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven. Dat wil zeggen dat katabole of kataballo te maken heeft met dood. Met vernedering. Met nedergeworpen worden door geweld. Met vervolging, verdrukking dus. Met dat wat ons wordt aangedaan. Dat is de betekenis van katabole of kataballo, het werkwoord kataballo. Dus nedergeworpen wordt het hier vertaald. Dat is hier in dit vers, maar we gaan even verder. Want we komen het weer tegen in Hebreeën 11. Ik neem gewoon alle schriftplaatsen mee, zodat u niet de indruk zou hebben dat ik er een paar geschikte zou uitgeplukt hebben en een paar minder geschikte heb laten staan. Hè? Want zo doe je dat niet. Hebreeën 11 gaan we naartoe. Daar herken je het woord bijna niet. Er staat namelijk in Hebreeën 11 vers 11... door het geloof heeft ook Sara zelf de kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaat over mits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. En de uitdrukking kataballo die is hier vertaald met het geven van zaad. Om zaad te geven. Letterlijk gaat het dus om zaad te werpen. Alleen men vindt dat niet zo'n nette uitdrukking in dit verband. Maar dat is wel wat er staat. Zaad wat nedergeworpen wordt. En in verband met dieren gebruiken wij de term wel degelijk. Dan spreken we niet over een bevalling, maar dan spreken we over een worp. Dat wat nedergeworpen wordt. Dat wat dus op de aarde geworpen wordt. Dat is de bedoeling. En zo wordt het hier ook gebruikt in verband met Sara. Sara zelf heeft kracht ontvangen om zaad te geven. En hier blijft de betekenis wat in het midden liggen, omdat je het eventueel dan met een heleboel moeite zou kunnen vertalen met fundament leggen of zo. Hè? Met de basis leggen van iets. Maar het is het niet. Het is in werkelijkheid wel degelijk, maar dan in de gewone letterlijke betekenis van het woord, een nederwerping. En dat is dan dat. Dus niet al te duidelijk vers, maar het lijkt me toch niet zo problematisch. We gaan gewoon door naar Openbaring 12, vers 10, waar de betekenis heel duidelijk is. Openbaring 12, vers 10, waar het gaat over de duivel en Satanas, de grote draak. Openbaring 12, vers 10. Ik lees vers 9, daar staat, en de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. Daar hebben we de hele uitdrukking weer, nedergeworpen. Nou, je zal toch niet kunnen beweren dat het hier gaat over het leggen van het fundament van Satan. Hier is niet sprake van een begin van Satan, van het bestaan van de Satan, maar het gaat juist over zijn eind. Nou, niet zijn definitieve einde nog, maar laten we zeggen dan het begin van het einde. Maar in ieder geval een vernedering, en die vernedering van deze Satan die wordt uiteraard voortgezet gedurende de rest van de geschiedenis, zoals vermeld hier in Openbaring. Maar het wordt hier inderdaad vertaald met nedergeworpen, want hij is geworpen uit de hemel en op de aarde, zegt vers 9. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En vers 10 verklaart dan dat het is dus een nederwerpen. Want het is vanuit de hemel naar de aarde, het is dus naar beneden. Een nederwerping, maar het is in ieder geval een vernedering. Niet alleen een letterlijke nederwerping, maar ook een geestelijke, een overdrachtelijke nederwerping. Wel, nou hebben we al de keren gehad waarin de uitdrukking gebruikt wordt, zonder dat daarbij direct de wereld genoemd wordt. En de betekenis is duidelijk, het betekent nederwerpen. Het zij letterlijk, het zij geestelijk of allebei zelfs. Want die dingen gaan meestal samen, hè? En alle andere keren dat het in het Nieuwe Testament voorkomt, wordt het gebruikt in de uitdrukking de grondlegging der wereld. Dat vinden we in Matteüs 13. We gaan gewoon terug, Matteüs 13. Vers 35, dat is het vers wat ik net ook aangehaald heb. Hè. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. En als we nou op de normale manier studeren, en dat is helemaal geen truc of zo, maar gewoon de normale manier waarop je nou eenmaal boeken, literatuur en vooral ook talen bestudeert, dan zou je nou op zijn minst moeten proberen om hier dat woord kataballo te vertalen met nederwerpen. En wat krijg je dan? Nou, iets wat inderdaad, ik wou de Engelse uitdrukking gebruiken, hè? It makes sense. Hè? Iets wat inderdaad zin heeft, een uitdrukking die een betekenis meekrijgt. Er staat namelijk dat de profeten gezegd hebben, ik zal voorbrengen dingen die verborgen waren van de nederwerping der wereld. Dingen die verborgen waren van de nederwerping der wereld. Kijk, dan wordt het ineens totaal wat anders. Want dan betekent het dat er gesproken wordt over een zaligheid, over een koninkrijk der hemelen, hier in Matteüs 13, weliswaar over een verborgen koninkrijk, maar desalniettemin een koninkrijk der hemelen. Daar wordt over gesproken in deze gelijkenissen. Het zijn dus verborgen dingen, want de dingen zitten verborgen in die gelijkenissen. En er staat er dat ze verborgen waren van de nederwerping der wereld. Niet van de schepping der wereld, maar van de nederwerping der wereld. En als het moet zijn schepping der wereld, wel, dan krijgen we met de bekende vragen te maken die je niet kunt beantwoorden. Eenvoudig omdat de vraag niet klopt. Waarom is die zaligheid die hier genoemd wordt, die behandeld wordt, besproken wordt in Matteüs 13, dan verborgen van voor de schepping der wereld? Als er van voor de schepping der wereld sprake van is dat die wereld vallen zou en verzoend moest worden, waarom werd die dan geschapen? Ik weet wel, binnen het christendom heeft men de stilzwijgende afspraak gemaakt deze vraag nooit te zullen stellen. Maar daarom kun je hem jezelf wel stellen natuurlijk. Ik stel hem mezelf maar even. Hè. Waarom zou dat verlossingsplan klaar geweest zijn van voor de schepping der wereld? Dat is een vraag, daar kan ik geen antwoord op. Je kunt wel over filosoferen, maar dat heeft geen zin natuurlijk. Daar kun je geen antwoord op geven, dat is onbegrijpelijk. En dat komt omdat de vraag niet deugt. Want vraag je, waarom waren deze dingen bekend? Ja, verborgen, maar ze waren dus door God vastgesteld. Hè? Waarom waren ze vastgesteld van voor de val van de wereld? Dan wordt het toch een andere zaak. Want dan betekent dat die dingen vaststonden terwijl er al een schepping was, terwijl de wereld existeerde, terwijl de wereld bestond, maar nog voor de val. Dat wil zeggen, voor de val, voor de nederwerping. En dat is ook nog wat anders. Want een val, dat gaat onverhoeds. Dat gaat bij toeval, dat is iets onvoorziens. Een val is als je over je eigen benen struikelt of over een snoer, zoals hier over de grond loopt allemaal. Dat is vallen. Dat wil niemand, maar dat gebeurt nu een keer. Dat is onvermijdelijk soms, in de Bijbel ook. Hè? Dat is de val van Adam, was onvermijdelijk. Maar goed, misschien hebben we het daar straks nog over. Maar het gaat erom dat er gesproken wordt over de nederwerping. Wel, dat is iets wat met plan gebeurt. Dat is iets wat van tevoren geregeld is en wat ook nadrukkelijk en nauwgezet uitgevoerd wordt, die nederwerping. Weliswaar met geweld, maar wel degelijk in overeenstemming met Gods bestek, Gods plan. En het punt is, en we zullen dat hopelijk later deze dag zien, dat de aarde, en feitelijk ook de hemel, nedergeworpen werd door God, vanwege dat de zonde zijn intrede gedaan had. Ik zeg het nu maar heel netjes nog maar. Hè? Dat de zonde zijn intrede gedaan had in de schepping. En God veroordeelde deze wereld. Dat is de nederwerping van de wereld. Maar voor hij dat deed, had hij zijn verlossingsplan voor de wereld klaar. En dat is een heel eenvoudige gedachte. God heeft een verlossingsplan en begint dus met het veroordelen, met het nederwerpen van de wereld. Dat kan nooit nieuw voor u zijn. Dat mag niet nieuw voor u zijn. Want als we die hele kwestie van val en veroordeling toepassen, niet op de hele schepping, maar alleen op de mensheid, krijgen we met precies hetzelfde te maken, dat de mens in zonden terechtkwam, daar viel hij in, daar werd hij niet ingeworpen, maar daar viel hij in. Maar vervolgens wierp God hem neder. Vervolgens veroordeelde God de mens. Hij gaf hem zelfs in de dood. We hebben al gezien dat de uitdrukking met de dood te maken heeft, dat katabole. Want dat is wat God met de mens gedaan heeft. Immers, de Bijbel leert dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven voor de schepping. Dat één stierf voor allen en dat deze hele wereld dus dood is. God heeft deze hele wereld waarin wij leven, die we om ons heen zien, nedergeworpen. Ik praat nu eigenlijk alleen over de wereld van de mens, maar het geldt in feite voor de wereld als zodanig. God heeft hem nedergeworpen, maar het is onderdeel van zijn verlossingsplan uiteraard. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Het oude principe dat je eerst dood moet om nieuw leven te kunnen ontvangen. Dat je sterven moet om gerechtvaardigd te kunnen worden voor God. Dat wil zeggen dat de dood een onderdeel is van Gods verlossingswerk. Ja, inderdaad. Maar ik kom daar straks uitgebreid op terug. Inderdaad, die val van de, of die nederwerping van de schepping van aarde en hemel ligt inderdaad voor de val van de mens. Inderdaad, het is zelfs andersom. Het is zelfs zo dat de val van de mens te maken heeft, of eigenlijk een soort gevolg is, tot op zekere hoogte althans, van de nederwerping van aarde en hemel. Maar daarover later meer wanneer we naar Genesis toe gaan.
En nederwerping in verband met de val van de
mens. Ja. Maar dat komt allemaal nog niet te hard, hè? Niet te hard lopen. Dat even goed uiteenzetten. Grondlegging der wereld dus is de val, of is de nederwerping van de wereld. En die nederwerping van de wereld in het algemeen, die moet gezien worden als een onderdeel van Gods plan. Dat betekent dat dat plan sowieso vast stond voordat die aarde werd nedergeworpen. Een heel simpele gedachte. En het is bovendien in overeenstemming met Gods handelen in verband met de mens later. God werkt op precies dezelfde manier. Hij vernietigt het oude als onderdeel van zijn verlossingsplan. Gisteravond waren we hier en hebben we gesproken over de Hebreeënbrief. Wel, daar vind je dezelfde gedachte in terug. God neemt het oude verbond weg om plaats te geven van het nieuwe verbond. Het oude wordt veroordeeld, wordt zelfs nedergeworpen, wordt zelfs in die zin ontheiligd. Het is God die gezegd heeft dat er in die tabernakel, ik had bijna weer hier naar het bord gewezen, maar het staat er nou niet meer op, hè? Dat in die tabernakel dat voorhangsel zou hangen tussen het heilige en het heilige der heiligen. Maar het is diezelfde God die datzelfde heilige voorhangsel van een scheurde. Hij had het zelf gemaakt, heeft het ook zelf vernietigd. Daar was het voor gemaakt trouwens. Ja, denk daar maar eens over na. Want dat is wat de Hebreeënbrief zei immers. Dat het voorhangsel ervoor hing omdat de weg tot het heiligdom nog niet vrijgemaakt was. Dat is precies de betekenis ervan. Dat staat er immers in Hebreeën 9. God heeft het gemaakt om het later weg te kunnen halen. En dat is een gedachte die dus de hele Bijbel door een rol speelt. En dat is ook de wezenlijke achtergrond van het bestaan van deze wereld. God heeft hem gemaakt om hem te kunnen vernietigen. Om hem weg te kunnen doen. En de eerste keer dat de aarde en de hemelen nedergeworpen werden, was inderdaad daar in Genesis 1, niet vers 1, maar in vers 2 feitelijk. Daar vinden we de grondlegging, namelijk de nederwerping van de wereld. En u ziet dat grondlegging dus helemaal niks te maken heeft met het leggen van een fundament. Dat is bovendien een andere uitdrukking voor. Maar laten we verder gaan, want ik wil toch die schriftplaatsen met u doorzoeken. Dan ga ik namelijk verder naar Matteüs 25. Dan kijken we of het daar ook klopt, hè. Matteüs 25, vers 34. Weer in verband met de gelijkenis. Daar staat, of een gelijkenis, ja, het is een gelijkenis eigenlijk. Daar staat, als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn. Komt gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Niet van de schepping der wereld, maar van de grondlegging, namelijk van de nederwerping der wereld. En er geldt dezelfde verklaring bij als die we net gaven bij Matteüs 13. Ja, er staat weer kataballo, ja. Precies hetzelfde woord, de grondlegging der wereld. Ja, hier is het zelfstandig naamwoord, katabole. Maar goed, zo diep wou ik er niet op ingaan, het is gewoon dezelfde term, ja. De grondlegging der wereld. Maar het gaat dus om het welk u bereid is van de nederwerping der wereld. Dat wil zeggen, voordat God ingreep in de gang van zaken in de wereld, en ingreep die begon met een veroordeling van dat wat er was. Voordat hij daarmee begon, stond zijn plan vast. Nou, en dat is zo'n vanzelfsprekende gedachte dat ik die helemaal niet hoef toe te lichten. Tenminste, dat hoop ik. We komen er later wel op terug hoe dat dan precies zit met Genesis 1. Daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk dat gegeven kent. Dat de wereld in de eerste plaats geschapen werd, gefundeerd werd, temelio, maar vervolgens dat hemel en aarde werden nedergeworpen. Maar dat voordat hemel en aarde werden nedergeworpen, dat verlossingsplan van God vast stond. Dat die verborgenheden vaststonden. Sommigen zeggen dat kwam pas bij Paulus, maar dat is natuurlijk niet zo. Ze stonden vast van voor de grondlegging der wereld. En vanaf die tijd werden ze dan ook inderdaad verborgen. En door Paulus later geopenbaard. Dat is natuurlijk allemaal waar. Maar toen stonden ze al vast. En datzelfde geldt voor het koninkrijk als zodanig. Niet alleen de verborgenheid van het koninkrijk van Christus, maar ook het geopenbaarde koninkrijk. Het is een koninkrijk wat bereid is van de nederwerping der wereld. Kijk, dat is nou het aardige, dat op het moment dat de aarde en de hemelen werden nedergeworpen, dat toen vast stond dat het koninkrijk zou komen. Hè? Bij het uitspreken van het oordeel staat vast de zegen die erop zal volgen. Als het gaat over de vernedering, staat vast de verhoging die daarop volgt. Moet ik dat nog verder toelichten? Colossense of Filippense, hè? Hij heeft zich vernederd en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Het principe is zelfs van toepassing op de Heer Jezus zelf. Al op Israël en op ons en op de schepping als zodanig en op Jozef, om maar eens wat te noemen, en op David en op Job. En gaat u zomaar door. Je vindt de hele Bijbel door, datzelfde principe. Nou, dan ga ik gewoon verder. Dan gaan we naar Lucas 11, vers 50. Want ik wil er geen een overslaan namelijk. Lucas 11, vers 50... Waar staat, opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Bloed wat vergoten is vanaf de nederwerping der wereld. Nou, dat is heel eenvoudig, dat hoeft ook geen nadere toelichting, dat levert geen problemen op zo'n vertaling. Dus we laten dat gewoon zo staan. Sinds de nederwerping der wereld is er veel bloed vergoten en het zal geëist worden van Israël, staat hier. Waarom dat van Israël geëist wordt, daar ga ik het nou niet over hebben, want dan verdwaal ik, hè. Dan raak ik van mijn onderwerp af. Dus ik ga gewoon door naar Johannes. Ja. Nee, maar het gaat om dat wat er gebeurd is sindsdien. En of er bij de grondlegging, namelijk de nederwerping der wereld, mensen waren, dus zo, daar hebben we het nog niet over gehad. Dus daar hebben we het nog over, betekent dat. Dus ik ga gewoon door naar Johannes 17. Ja, beschouwt u dit nou niet als een antwoord? Dat antwoord komt nog, hè? Johannes 17, vers 24... Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld. En nou zie je weer dat heel het verlossingsplan van God steeds in verband gebracht wordt met voor de nederwerping der wereld. Nee. Hier staat ook weer grondlegging der wereld. Altijd grondlegging.
Dus daar hebben ze nooit zo gezien?
Nee, hebben ze nooit zo gezien. Tenminste, niet zo vertaald. Men heeft het wel zo gezien, want nogmaals, wat ik u vertel is niet nieuw. Niet alleen dat ik het van jongs af aan zo geleerd heb, maar ik zou u kunnen aantonen dat in ieder geval zo langer boeken geschreven worden, dat er mensen zijn geweest die dit geloofd hebben. Om wat voor redenen dan ook, dat weet ik allemaal niet zo precies. Maar het is echt een bekende, oude leer. En in ieder geval is dat terug te voeren tot in de middeleeuwen. Daar zijn geschriften van overgebleven waarin deze dingen wel degelijk uiteengezet worden. Men heeft het altijd gezien, maar dat is met alle Bijbelse waarheden zo. Er zijn altijd mensen geweest die ze gezien hebben. En vaak raakt het zoek, vaak wordt het verdrukt. Dat is heel begrijpelijk trouwens ook, want in Nederland maak je ook niet populair door over deze dingen te praten. Dat is echt waar. Wat ik daar al voor over mijn rug heb moeten laten gaan, wat een brieven daarover al geschreven zijn. Ik zou een stapel kunnen laten zien thuis. Met de meest lelijke dingen, die zelfs over mijn persoon vaak gaan. Want zo gaat het dan echt hoor. Eenvoudig omdat men deze dingen niet wil accepteren. Men houdt liever vast aan een schepping in 7 dagen, want dat is populairder, hè. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat dit inderdaad een bekende opvatting is. Men heeft het altijd wel gezien, maar het is nooit de meest verbreide geweest. En nou ja, dat is natuurlijk altijd zo geweest met Bijbelse waarheid. Daar vind je nooit een meerderheid voor. En daar moeten we ons maar mee leren leven, hè? Dus, wat ik zeggen wilde was dat ook in dit vers, Johannes 17, vers 24, die het verzoeningswerk van de Heer in verband gebracht wordt met van voor de nederwerping der wereld. Voordat God, want zo is het hoor, voordat God hemel en aarde nederwierp, had hij zijn verlossingsplan klaar en was daar de zoon beschikbaar die zou komen om Gods wil te doen. Dat moet u vasthouden. We zullen het verder later invullen naar aanleiding van Genesis 1. Dus we gaan gewoon verder, dan kom ik al terecht in Efeze 1. Hier tussenin hoort nog 2 Korinthe 4 vers 9, maar die heb ik al gelezen. Dat ging over nedergeworpen, weet je wel. Maar dan gaan we naar Efeze 1 vers 4... waar gesproken wordt weer over de grondlegging der wereld. Efeze 1, vers 4 bestaat: gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, in Christus, namelijk voor de nederwerping der wereld. Grondlegging staat er weer, maar het is hetzelfde woord, hè? Voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. En precies weer hetzelfde. Gods werk, Gods uitverkiezing, hè? Want hier gaat het over uitverkiezing, die stond ook al vast van voor de nederwerping der wereld. Voor het eerste oordeel over de schepping werd uitgesproken en voltrokken, stond het hele verlossingsplan van God al klaar. En zo gaan we verder naar Hebreeën 4... Hebreeën 4, vers 3. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken, de werken van God, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Zijn werken waren van de grondlegging, van de nederwerping der wereld af al volbracht. Dat wil zeggen dat ze vaststonden. Dat is niet een ingewikkelde verklaring, maar dat kan iedereen constateren uit het verband waarin de uitdrukking gebruikt wordt. Het betekent dat de plannen van die werken volbracht waren, vaststonden. En dat hebben we nou al zo vaak gelezen inmiddels, dat hoef ik nou ook niet meer uit te leggen. Die plannen stonden vast. Al die plannen, vooral die plannen in verband met de bedelingen, want daar gaat het hier in Hebreeën 4 over. Over de tijd waarop Israël tot geloof zou komen, tot bekering zou komen. Wel, daarvan wordt gezegd, er stond al vast van de nederwerping der wereld. Dan zou het volgende vers moeten zijn, Hebreeën 6 vers 1, maar die sla ik even over, daar kom ik straks op terug, want daar moet ik iets extra's bij vertellen. Daarom ga ik nu meteen door naar Hebreeën 9. Hebreeën 9 vers 26. Daar wordt gesproken over de offerdienst van het oude verbond, de offers die steeds herhaald moeten worden, en dan wordt er gezegd dat het offer van Christus een eenmalig offer is en dat het volmaakt is. Want als het niet volmaakt was, dat offer, dan zegt vers 26, dan had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Want de offers van het Oude Testament waren niet volmaakt en daarom moesten ze herhaald worden. Dat moet je tegen een Jood zeggen vandaag aan de dag, tegen een orthodoxe Jood. Dat al die dingen herhaald worden omdat ze onvolmaakt zijn. Daar kun je geen spel tussen krijgen natuurlijk. Als het volmaakt was, hoeft het niet herhaald te worden. Wij hebben een volmaakte hoge priester die een volmaakt offer gebracht heeft. En daarom wordt het niet herhaald. Ik heb de indruk dat sommigen dat vervelend vinden, dat het niet herhaald wordt. He? Want het is nou wel zo lang geleden. He? En dan gaan ze eraan twijfelen. Maar het was echt zo. En het was volmaakt ook. He? Want als het niet volmaakt was, dan had hij dikwijls moeten lijden, had de Heer dikwijls moeten lijden van de nederwerping der wereld af. Ja, van daarvoor af uiteraard niet, want daarvoor was er geen offer nodig. Daarvoor was er geen zonde in de wereld. Daar gaat het om. Maar door de introductie van de zonde in de wereld kwam ook de nederwerping van de wereld. En sinds die tijd was er behoefte aan verlossing. En die verlossing is eenmalig tot stand gebracht door de Heer Jezus. En daarom is het offer van Christus het noodzakelijke gevolg of vervolg van de nederwerping, niet van de mens, maar van de wereld. Het is heel eigenaardig trouwens, ik zeg dat er maar gewoon even tussendoor, dat men vaak de val van de mens, de zondeval van de mens, zo benadrukt... En zoveel eer geeft eigenlijk. Dat men zegt dat die val van de mens tot gevolg gehad heeft dat de hele wereld, de hele schepping daardoor gevallen is. U moet me dan niet kwalijk nemen, maar ik vind dat altijd in ieder geval een uitdrukking van hoogmoed. De mens zondigt en de hele wereld verandert. Moest proberen één rechtvaardige daad te doen. Kijken of dan ook de hele wereld verandert. Ik bedoel, dat kan niet. Dat leert de Bijbel ook niet, hoor. Maar het eigenaardige is, ik wil even het zeggen, hoor. Het eigenaardige is dat men dus wel degelijk ziet dat de schepping als zodanig in zonden gevallen is. Maar de Bijbel leert niet dat dat gebeurd is door de val van de mens. Ja, dat is de gangbare gedachte, dat door de zondeval van de mens de zonde in de wereld gekomen is en dat daardoor de hele wereld mee leidt. Maar de consequentie daarvan is bijvoorbeeld dat aangezien straks in een verloste wereld een leeuw stro eet als een os, dat het dus zo is dat de leeuw geschapen zou zijn ook stro etend en dat hij tot een roofdier geworden is omdat Adam van de boom at. Dat wordt geleerd. Dat is niet wat ik leer, dat is wat geleerd wordt. Ja, men durft het nauwelijks hardop te zeggen, maar zo heb ik het echt geleerd nog, hoor. Ja, niet van mijn vader moet ik zeggen, maar het is wel echt de gangbare opvatting. Alleen men durft het niet hardop te zeggen, omdat het toch al wat absurd klinkt. De dierenwereld met de hele natuur zou veranderd zijn doordat de mens zondigde. Nou ja, dat is niet wat de Bijbel leert, maar het punt is dat men ziet dat de wereld, inderdaad, de hele schepping in de macht van de zonde ligt, dat er iets mee fout is. En het enige wat men daarvoor als reden voor kan aanwijzen, is de zondeval van de mens, omdat men ervan uitgaat dat in 7 dagen de hemel en aarde volmaakt geschapen werden. Het enige wat er daarna fout ging, was de val van Adam, zodat Adam daar de schuld van moet krijgen. Ja, ik bedoel het niet neerbuigend of zo, maar dat is dan de consequentie daarvan. En wat ik nou alleen maar, waar ik alleen nu maar op wil wijzen, is dat men dus wel degelijk ziet dat de wereld in de macht ligt van de zonde. Dat de zonde zijn invloed heeft in de schepping. Alleen wat ik nu sta te vertellen is dat het niet komt vanwege de zondeval van Adam, maar dat het in feite al veel vroeger ligt. Maar daarover hebben we het straks naar aanleiding van Genesis, want daar staan de dingen in hun juiste volgorde vermeld. Ja. Voor de 7 dagen, maar daar zullen we het straks over hebben. Daar gaat het om. Daar gaat het om, daar zullen we het straks over hebben. Over dat wat gebeurde voor die 7 dagen. Maar ik ga eerst deze uitdrukking langs. We moeten eerst zien dat de Bijbel uitdrukkelijk en op vele plaatsen spreekt over een nederwerping der wereld. En dat in verband met die nederwerping in één adem genoemd wordt Gods verlossingsplan. En in al deze schriftplaatsen die we tot nog toe gelezen hebben, wordt niet gerefereerd aan de val van de mens. Adam werd niet genoemd. Het ging over de wereld. De grondlegging, de nederwerping van de kosmos. Niet van de mens, maar van de kosmos. Dat is ook niet alleen de aarde, ook niet het aardrijk wat dan om de wille van de mens vervloekt zou zijn, want daarover hebben we het straks ook, maar zelfs ook de hemel. Want dat is de kosmos, dat is die wereld. Hemelen en aarde. Dus niet de mens, maar de schepping. Dat ligt veel eerder. Wel, hier wordt dus het lijden van de Heer Jezus in verband gebracht met de nederwerping der wereld. In Hebreeën 9 vers 26 was dit. En dan zou het volgende vers weer zijn Hebreeën 11 vers 11. Maar dat hebben we al genoemd. Daar is het vertaald met zaadwerping. Daar wordt de wereld niet genoemd. En de volgende keer dat de wereld genoemd werd, wordt in verband met dit kataballo, is in 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Vers 20. Eigenlijk moet ik lezen vanaf vers 18, waar staat: wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de Vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden enzovoorts. En hier wordt dus weer gesproken over een voorkennis, over een plan wat er was, dat Christus als het lam, het onbestraffelijk en onbevlekt lam, voorgekend is geweest van voor de nederwerping der wereld. We vinden precies dezelfde gedachte. Al die versen spreken over dezelfde dingen. Verlossingsplan stond vast. En dat van voor de nederwerping der wereld. Waardoor in ieder geval gesuggereerd wordt. Dan hou ik me nog heel op de vlakte. Dat die nederwerping van de wereld te maken heeft juist met dat verlossingsplan. Nou, dan gaan we verder. Want daarna wordt de uitdrukking gebruikt in Openbaring 12 vers 10. Hebben we al gelezen. Daar stond dat Satan was nedergeworpen. En dan krijgen we daarna Openbaring 13. Openbaring 13, vers 8. Waar staat: en allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde, namelijk het beest, aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams. Het lam namelijk dat geslacht is van de grondlegging der wereld. En dan weten we wel dat het lam niet geslacht werd bij de grondlegging der wereld, wat dat ook was. Maar het betekent alleen dat het slachten van het lam gepland was. Dat het in Gods programma opgenomen was. Al bij de nederwerping der wereld. Al van de grondlegging der wereld. We lezen vaak termen als voor de grondlegging der wereld, maar dat staat er niet. Er staat altijd van de nederwerping der wereld. Die twee dingen gaan samen. Direct bij die plannen wordt er een begin gemaakt. De eerste fase van dat plan is inderdaad de nederwerping, de vernedering van de kosmos, de schepping als zodanig. Dat is dan ook de eerste fase waarna Christus in al het werk wat hij deed, in de eerste plaats als een lam in zijn vernedering, maar vervolgens als het lam, als het staande lam in zijn verhoging. Het werk wat door hem volbracht is en wat leidt tot een verheerlijking, een herstel, een definitief herstel van deze oude gevallen wereld. Nou, dit was de Openbaring 13 vers 8, dan hebben we alleen nog Openbaring 17, eveneens vers 8. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet en zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld. En daar hebben we de uitdrukking weer. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de nederwerping der wereld. Dat is een moeilijke tekst voor sommigen, vooral in verband met de leer der uitverkiezing, waar je moet zich realiseren dat de uitverkiezing een heel eenvoudige zaak is. God verkiest gelovigen, God verkiest allen die in Christus zijn. En aangezien Christus, het Lam Gods, uitverkoren is van de grondlegging der wereld, zijn dus ook allen die in Christus zijn uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Zij die niet in Christus zijn, zijn niet uitverkoren. En zij die wel in Christus zijn, zijn wel uitverkoren. Dat is heel gemakkelijk. En daar zijn we dan mee klaar. Kun je al die boeken verder overslaan, hè? Die daarover geschreven zijn. Dus de namen zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld. Daar gaat het om, omdat het verlossingsplan van God vaststaat van de nederwerping der wereld. Nou, wat we nou in ieder geval uit al deze versen zien, is dat de Bijbel spreekt uitdrukkelijk over een nederwerping van de wereld. Dat men het anders vertaalt, daar ben ik niet verantwoordelijk voor, dus daar moet u mij ook niet aanrekenen. Ja, sommigen doen dat wel eens, hè. Maar daar kan ik echt niet helpen. Het gaat erom dat de schrift het uitdrukkelijk leert. Het betekent, en daartoe ga ik nog even terug naar Genesis 1 als afsluiting van deze eerste studie. Het betekent dus dat aangezien de wereld werd nedergeworpen, moet de wereld dus voor die tijd gefundeerd zijn. Hij werd immers gefundeerd in den beginnen, hebben we gelezen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Eerst werd hij gefundeerd en daarna werd hij nedergeworpen. En het is heel gemakkelijk, want die fundering van de kosmos vind je in Genesis 1 vers 1. Namelijk in het begin schiep God de hemelen en de aarde. En de nederwerping van de wereld die vind je in Genesis 1 vers 2. In het vers wat hier vertaald is met de aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest God zweefde op de wateren enzovoorts. Het punt is dat we in Genesis 1 vers 2 te maken krijgen niet met een voortzetting van werk wat in vers 1 begonnen is, maar met een veranderde wereld, niet een verder voltooide wereld, maar integendeel een verwarde wereld, een wereld die woestheid en ledigheid en duisternis gemaakt werd, die namelijk was nedergeworpen. En vandaar dat in de volgende verse gesproken wordt over een herstel van een wereld die daarin niet geschapen werd, want het was hier al lang, maar die daarin gemaakt en geformeerd werd voor een bepaald doel wat God zich gesteld had. En ik realiseer me dat ik één vers niet besproken heb, waarin deze beide dingen in één adem genoemd worden. Dat wil zeggen, niet de fundering en de val van de schepping, maar van andere dingen. Want deze beide woorden, temelio en kataballo, komen samen voor in één Bijbelvers, in één uitdrukking. En dat heeft de vertalers voor grote moeilijkheden geplaatst, omdat ze immers aan beide woorden dezelfde betekenis gegeven hebben. Ze hebben beide woorden opgevat als gefundeerd, als funderen, als grondleggen. En daarvoor moeten we naar Hebreeën 6. Hebreeën 6 vers 1. Daar gaat het niet om het leggen van het fundament van de schepping, maar het leggen van het fundament van de verlossing. En daar staat in Hebreeën 6 vers 1, daarom nalatende het beginsel, het begin dus gewoon, het begin der leer van Christus, den beginnen, hè, in den beginnen, het begin van de leer van Christus. Het gaat hier niet om het begin van de schepping van de wereld, maar het begin van de leer van Christus. Er staat daarom, nalatende het begin der leer van Christus, er is maar één reden waarom je het begin van de leer van Christus zou nalaten. Dat is namelijk als je verder gaat met het tweede deel ervan, hè? Of het derde deel of zo, hè? Daar staat er dan ook, nalaten het begin der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid, dat wil zeggen de volwassenheid, de volgroeidheid, dat is wat er letterlijk staat, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. En daar komt de uitdrukking, er staat, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken, van het geloof in God en van de leer der dopen en van de oplegging der handen, van de opstanding der doden, van het eeuwig oordeel. Want al deze dingen maken deel uit van het begin der leer van Christus. Ik kan er nou niet verder op ingaan. Dat heb ik trouwens kort geleden op deze plaats gedaan. Dus dat doen we nou niet, hè. Maar wat hier gezegd wordt, is dat het begin van de leer van Christus nagelaten moet worden. Dat wil niet zeggen dat die dingen niet meer gedaan moeten worden. Maar het wil zeggen dat die leer niet meer onderwezen wordt door Paulus. Hij houdt daarmee op, niet omdat het niet meer waar zou zijn, maar omdat er veel meer is dan dat, omdat dat alleen maar het begin was. En hij gaat nu verder. En daarom zegt hij letterlijk, niet wederom temelio, nee, niet wederom katabole, de temelios van de bekering van dode werken. Wat hij zegt is, niet wederom leggende, maar dat leggen is de vertaling van het Griekse temelio. Het is hier vertaald gewoon met leggen, maar dat betekent het niet. Huh? Oh, sorry, ja, ik zeg het verkeerd. Dat leggen is de vertaling van kataballo. Dat wil zeggen, dat betekent niet leggen, maar dat betekent nederwerpen. Er staat dus niet wederom nederwerpende het fundament, en dat fundament is de vertaling van het Griekse temelios. En beide woorden staan hier dus achter elkaar. En het fundament wordt apart genoemd, temelios, maar dat leggen hier is kataballo. Dus hier staat letterlijk niet wederom nederwerpende het fundament van de bekering van dode werken. Dus wat Paulus zegt is, je moet niet die leer van die bekering van dode werken, van het geloof in God en van de leer der dopen, van de oplegging der handen enzovoorts, die moet je niet weder verwerpen, maar die moet je ook vasthouden uiteraard, maar je moet daarna voortgaan naar de volmaaktheid. Dat fundament is gelegd, als er geen fundament is kun je niet verder bouwen. Maar je moet er niet bij de fundament stil blijven staan, dat fundament ligt er en dat is klaar. En daarom moet je verder bouwen. Ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt, zegt Paulus in 1 Korinthe 3. En wat ik nu alleen maar aan wil halen, is dat het hier gaat om twee dingen. Het ene is het verwerpen en het andere is het fundament. En beide begrippen worden hier in één adem genoemd. Dat betekent dat ze dus niet gelijk zijn. Het is niet hetzelfde. Het betekent inderdaad dat dat kataballo niet hetzelfde is als het leggen van het fundament, want anders krijgen we hier een onmogelijke stijlfiguur voor ons. Het gaat om dat het niet verworpen moet worden. Want kataballo is een nederwerpen en temelio is het leggen van het fundament. Dan passen we beide begrippen, net als de Bijbel doet, toe op de kosmos, op de schepping. Dan vinden we in Genesis 1 de temelio, namelijk het fundament leggen van de hemel en de aarde. Tot stand komen van hemel en aarde. Waarna volgt, uiteraard niet direct, maar waarna in ieder geval volgt, dat de aarde wordt nedergeworpen. Waarom en waartoe? Wel, en daar zullen we het uiteraard vanmiddag over hebben. Want één ding is duidelijk, als God een hemel en een aarde maakt, maak je die niet woest en ledig. En dat zullen we zien, want dat zegt de Bijbel ronduit. Maar dat zien we vanmiddag. Hè? Dus fundament ergens opgelegd? Ja, maar het fundament. Kijk, als een fundament gelegd wordt hier in Hebreeën 6, dan gaat het om een leer. Ja, nee, het gaat om. Ja, toegepast op de schepping, dan is dat het fundament. Dat is de alleronderste laag, zou ik willen zeggen, van de kosmos, van de schepping als zodanig. En feitelijk is het zo, en dat mag misschien gek klinken, maar feitelijk is het zo dat de aarde zelf het fundament is van de hele schepping. Ja. De fundamenten van de schepping, de fundamenten der aarde, wil zeggen het fundament, namelijk de aarde. Want zo zit het eigenlijk. Maar dat kan ik nou niet meer toelichten, hè. Dat hoort bij een andere studie. Maar het fundament is dat wat vast is en wat beneden ligt. En dat wat beneden en wat ligt en wat vast is, is gewoon de aarde zelf. En al het andere is boven de aarde en is hoger en is op de aarde gefundeerd. Maar verder kan ik daar nou niks over zeggen natuurlijk.
Wie...
Ja, dat komt vanmiddag. Dat komt vanmiddag. Niet zo hard lopen.